Goedemorgen, broeders en zusters. Iedereen hier in de zaal, iedereen thuis. Vroeger, als kind al, werd er gezegd: jij kunt niet zoeken. Dan was ik iets kwijt. En ja, vinden, dat was vers 2. Ze zeiden ook wel: jij zoekt met je neus. Nou, als ik een hond was geweest, was dat natuurlijk perfect geweest. Maar ik ben geen hond. Dus ook dat hielp niet echt. We gaan het vanmorgen eens hebben over zoeken. En dan begin ik met een vraag. Wie is in de Bijbel de eerste die gaat zoeken? Ja. En waar gaat hij naar op zoek dan? Ja, en waarom moet hij daar naar op zoek? Ja, die mens heeft zich verstopt. Dan zou je kunnen zeggen: ja, God weet alles. Die ziet alles. Dus die weet best waar die mens zit. Maar hij vraagt: waar zit je? Niet zozeer de plek. Zit je achter die boom of achter die boom? Nee, in welk klimaat zit je? Waar ben je in terecht gekomen? En als je dan verder leest in Genesis 3, dan kun je wel raden in welk klimaat die mens terecht is gekomen. Angst voor God, schuldgevoel en gefrustreerd misschien omdat de belofte van de duivel, je zult als God zijn, niet waar blijkt te zijn. Maar God roept de mens tevoorschijn. En hij blijft contact zoeken met de mens. Ook na de zondeval. Mensen denken wel eens: de mens heeft gezondigd, nou wil God niks meer van hem weten. Nee, dat is niet waar. Er zit een ander tussen die dat probeert te bewerkstelligen, dat God er niet meer bij kan. Maar God blijft zoeken. En dan gaan we naar een tekst van Jezus uit Matteüs 7, vers 7. Ga eens kijken of het systeem werkt. Ja, hij doet het. Zoekt en je zult vinden. De NBV zegt: zoek en je zult vinden. Maar het komt op hetzelfde neer. Jezus zegt: zoekt en je zult vinden. En die tekst bestaat, het is een korte tekst, maar het zijn toch twee delen. Eerst de oproep: zoek. Je moet dus in actie komen. Je moet wat gaan doen. En wat moet je gaan doen? Zoeken. En als je dat gaat doen, dan zul je vinden. Jezus zegt eigenlijk: als jij zoekt, zul je vinden wat je zoekt. Nou, dat geldt misschien niet altijd voor je fietssleuteltje dat je kwijt bent, maar wel voor de hemelse dingen van de Heer. We gaan eens even kijken hoe deze belofte in vervulling gaat voor onszelf en voor de gemeente. Want dat is de bedoeling. Dat de woorden van de Heer, we hebben er vanmorgen al veel over gehoord, en dat wisten ze 2500 jaar geleden dus al, hoe die woorden uiteindelijk in ons leven gestalte gaan krijgen. En dat gebeurt door ze te zoeken. Je moet dus in actie komen. En nou kan het best zijn dat je het niet gelijk vindt. En dan moet je dus ook volharden. Doorgaan. Niet bij de pakken neer gaan zitten. Als je iets zoekt, dan moet je ook weten wat je zoekt. Waar ben je naar op zoek? Als je dat niet weet, dan vind je ook niks. Dus bijvoorbeeld, je bent je fietssleuteltje kwijt. Dan weet jij hoe dat sleuteltje eruit ziet. En daar zoek je naar. Je vindt misschien nog wel drie andere sleuteltjes, maar die laat je liggen. Dat sleuteltje moet je hebben. Je kan ook naar je fiets zoeken. Als hij dan terugkomt uit de winkel, is hij weg. Ja, dat kan ook gebeuren. dan vind je dat dus niet. Maar als je op zoek gaat naar aardse dingen, dan kan het dus zijn dat je het niet vindt. Dat is jammer. Die fiets was ook vervangbaar. Gelukkig. Of er zijn alternatieven voor wat je zoekt. Je kan niet in vakantiehuis A terecht, maar gelukkig wel in vakantiehuis B, ik noem maar wat. Maar voor je geestelijke ontwikkeling is het niet goed als je niet vindt wat jij zoekt. Wat de Heer voor jou klaar heeft aan woorden, gedachten. Want als je dat niet zoekt, dan kom je niet verder. Dan blijf je hangen. Nou, we gaan eens even kijken waarom dat zo belangrijk is. En dan kun je kijken naar wat zoek je. Mensen zijn vaak naar van alles op zoek. Naar geluk, naar vrede, gezondheid, geld, bezit, genot, goede relaties. Ze zijn ook soms op zoek naar zichzelf. En daar worden de media handig op ingespeeld. Kijk, denk eens aan de vele reclameblokken, alle reclame in kranten, in dingen. Denk eens aan podcasts, weet ik niet wat er allemaal is, om jou op in bepaalde gedachten te brengen, zodat jij daarnaar gaat zoeken. Je hebt een goede telefoon, maar oh, gelukkig, er is een betere. Nou, noem maar wat. En zo wordt dat zoeken van jou, zoeken heeft God in de mens gelegd, maar dat zoeken van jou wordt afgeleid naar allerlei aardse dingen. En dan ben je dus niet meer bezig met het zoeken naar woorden die richting geven en inhoud geven aan jouw leven. Dat is een gevolg van de zondeval. Boze geesten die werken in jouw hart en die hebben dat verlangen, dat zoeken, afgebogen van die daarheen naar daarheen. En dat terwijl er in Gods hemel zoveel voor jou en mij klaar ligt. En dat gaat al dat aardse, ook het religieuze, ver te boven. De vraag is dus vanmorgen, waar ben jij naar op zoek? En is jouw zoeken al helemaal gericht op het ontwikkelen van leven en vermogens van de Heer? Ja, dat zou natuurlijk wel heel mooi zijn. Maar soms, dan weet je, ja, ik ben vandaag toch wel weer op andere dingen aan het zoeken geweest, in plaats van alleen maar daarna. En soms is dat ook gewoon nodig natuurlijk. Je zult gewoon je boodschappen moeten doen en je zult gewoon naar je werk moeten. Maar te midden daarvan kun je gewoon wel in die verbondenheid met de Heer leven. Soms dan dringen die andere dingen zich ook aan je op. Dan komt er ineens iets tussen en daar moet je achteraan en... Ziekte of problemen, die kunnen je ook aardig bezighouden. Je kunt ook bezig zijn met dingen waar jij van verlost wil worden. Want je verlost uiteindelijk, nietwaar? En dan hoor je mensen wel eens zeggen, ik heb toch zo'n last van dit en van dat, van nare gedachten bijvoorbeeld. En daar wil ik zo graag van af. En daar ben je mee bezig. O Heer, als u me daar nou eens van afhelpt. Maar eigenlijk ben je dan niet meer bezig met het zoeken van de Heer. Maar ben je aan het zoeken naar een oplossing voor jezelf. Is het toch weer op jezelf gericht om jouw leven aangenamer te maken. Sommige mensen leven zo onbewust dat ze zichzelf nooit eens afvragen waarop ze nu werkelijk gericht zijn. Ze leven een leventje en dat gaat wel goed zo. Een werking van de koningin des hemels, die erop uit is om elke ontwikkeling van zoonschap in je leven in de kiem te smoren. En dan kom je niet meer toe aan het ontwikkelen van echt leven. Dan heb je het wel gezellig en goed, maar verder komt het niet. En het is goed om jezelf eens af te vragen, dat doe ik ook wel eens. Waar ben ik nou naar op zoek geweest? Waar ben ik nou mee bezig geweest? En dan krijg je in de gaten, als je daar eens rustig over nadenkt, eens de tijd voor neemt, dat er misschien wel eens meer kan zijn. Dat er misschien wel eens wat meer mogelijk kan zijn dan jij op dat moment bedenkt. Dat er meer tijd ook en inzet voor de Heer kan zijn. Ik ga eens even een mooie psalm opzoeken. David. David is iemand die al heel jong zoekt. Als hij op het land is, de schapen hoedt, dan zoekt hij al. En wat zoekt hij dan? Te verblijven in het huis van de Heer. Al de dagen van zijn leven. En zij zeggen, ja, hij zit daar op die schapenwei, huis van de Heer. Hoe kan die daar nou zijn? Maar hij is daar, met zijn gedachten. Hij leeft al in verbondenheid met zijn Heer. En dat is dat huis. Dat is geen stenen huis. Dat is een huis in de hemel. En daar is die al. Zo bij tijd en wijle. En ja, wat zoek jij dan, hè? Zoek je dat ook? Zoek je ook die dingen van de Heer? Nou, die zoek je, maar wat ik al gezegd heb, soms ook eens even niet. Want je hebt er nog niet altijd een helder beeld van waar je naar op zoek bent. En dan denk je soms, dit is het, dit is van de Heer. En dan naderhand, dan constateer je, nou, bij nader inzien, misschien toch niet helemaal. Maar de Heer staat klaar om jou te helpen bij dat zoeken. Als jij hem daarom vraagt, als jij je op hem richt. En dan kun je ontdekken waar je verder nog naar mag gaan zoeken. Zodat je leven verder ontwikkelt. Je geestelijk leven verder ontwikkelt. En jij oor krijgt voor de woorden die hij tot jouw hart spreekt. En zo, als je zo leeft, zo zoekt, dan ontstaat er een hartsgesteldheid. Waaruit jij met open ogen en oren zoekt om zijn spreken op te merken. En waarin je ook gaat ontdekken hoe dat ook nog verder kan ontwikkelen. Dan wordt jouw houding steeds meer niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Want soms doe je nog zo graag wat je zelf wil. En dat is heel niet erg. Als je op een gegeven ogenblik met in de gaten krijgt, Heer, uw wil. En je vindt het al, ik vond het een prachtig voorbeeld, dat broeder Kees Visser jaren geleden in de jeugddienst gebruikte, Heer, luister, uw knecht spreekt. In plaats van, Heer, spreek, uw knecht luistert. Nou, dat is een omslag, want je bent soms zo gewend om het aan de Heer te vragen en dan hoop je ook dat de Heer doet wat jij vraagt. In plaats van dat jij doet wat de Heer aan jou vraagt. En dan ga je, als je dat ontdekt, een beetje afscheid nemen van al die dingen die je zo vreselijk belangrijk vindt. Bijvoorbeeld je voetbalwedstrijdje, om eens even wat te noemen, het mag hoor, maar dingen die jij zo belangrijk vindt, je eigen mening. Ik vind dit, ik vind dat. Nou, misschien vindt de Heer er ook wat van. Nou. Nou, dan kan je nog hebben dat je gezinssituatie wel eens, niet ideaal is, zal ik maar zeggen. Er zijn ook wel eens problemen, zeg maar, dingen. En daar dreig je door in beslag genomen te worden. Dat kan. De kunst is om dan toch weer terug te komen en weer de Heer te gaan zoeken. In Psalm 27, vers 4 zegt David waarom hij al die dagen van zijn leven in dat huis van de Heer wil blijven. Om de lieflijkheid van de Heer te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Dus hij is er niet alleen omdat hij het er fijn vindt, maar ook omdat hij de Heer wil zien, wil ontdekken wie de Heer is. En te onderzoeken in zijn tempel. Verder daarin in te gaan en te ontdekken wat daar allemaal te vinden is voor hem. Hij wil in Gods huis, in Gods klimaat, in Gods geest verkeren. En zelfs als hij in de woestijn in de problemen zit, herinnert hij wat hij gezien heeft. Hij heeft Gods majesteit gezien. Dat lees je in Psalm 63, vers 3. En dat herinnert hij zich als hij in de problemen zit. Hij zegt in 63, vers 2, in het heiligdom heb ik u gezien, uw macht en majesteit aanschouwd. Nou, moet je nagaan. Toen al, hè? Wanneer leefde David? Jaren voordat Jezus kwam. En toch heeft hij dit al gezien. Paulus die zegt dat hij door Jezus Christus gegrepen is. Paulus heeft ook wat gezien. Hij heeft de Heer gezien. En hij heeft een hele hoop mooie dingen van de Heer gezien. En hij is door Jezus gegrepen. Gegrepen en helemaal, omgedraaid in zijn manier van leven, in wat hij deed. Hij vervolgde de gemeente. Toen is hij na zijn bekering en na een heel proces van opgevoed worden in gemeenten, is hij juist gemeente gaan stichten. De gerichtheid op je eigen leven en problemen zijn een belemmering om Gods heerlijkheid in jouw leven te laten openbaren. Dus ga maar zoeken naar woorden van de Heer om zo in jouw hart ook die woorden tot leven te laten komen. Zodat je als zoon van God gaat functioneren, gaat leven. Steeds meer. In de hemel leef je. En dat komt ook op aarde eruit. Dat komt ook openbaar. En dat kan alleen maar als jij daarvoor kiest. Als jij gaat zoeken en kiest voor de dingen die de Heer jou aanreikt. En dat is geen eenmalige keuze. Want ik heb één keer gekozen en nou is klaar. Nou gaat de Heer alles regelen en doen. Nee, want je wordt in tal van situaties voor keuzes gezet. En dan gaat het erom, waar is mijn hart op gericht? Verlang ik naar wat me nu weer voorgeschoteld wordt? En wat zo belangrijk voor me is? En wat toch eigenlijk onmisbaar voor me is? Of nee, toch uw woorden, Heer. Daar ga ik in verder, daar ga ik in mee. En dat wil ik in mijn leven ook gaan toepassen. En dan mag je de confrontatie met je vijand, die je dus uit, juist naar die aardse dingen wil richten, die mag je aangaan. Daar mag je los van komen. Je kunt ook wachten natuurlijk tot die vijand vanzelf weer afdruimt. Nou, het gaat wel weer over. Maar ik denk dat je dan in een situatie terechtgekomen bent waarin je enthousiasme, jouw vol zijn voor de Heer, is afgevlakt. En dat boze geesten hun dingen daarvoor in de plek hebben gezet. En jouw leven een beetje mat wordt en makkelijk en toch weer grotendeels op dat aardse gericht. Dat blijft dan weer bepalend voor jouw leven. Dus het is belangrijk dat je dat in de gaten krijgt. Zodat je dat met de hulp van de Heer kunt veranderen. Hij leidt mij door dit leven heen. Ja, maar dat betekent dus wel een keuze dat jij dus ook je laat leiden. En je dus je richt op hem. En niet denkt van, hij leidt, die nieuwe morgen die komt vanzelf wel. Nee. De Heer wil jou door het leven heen leiden als jij kiest om geleid te worden door hem. En dan ga je samen met de Heer op zoek naar alles van hem voor jouw leven. Opdat Gods heerlijkheid in jou en in de ander openbaar komt. Zoeken. En hoe zoek je? Een voorbeeld uit mijn familie hoe het niet moet. Het is al van jaren geleden, dus ik denk niet dat er iemand dat nog weet bijna. Maar een oom van mij speelde klarinet bij een muziekvereniging. Donderdagavond was het repetitieavond. En als hij moest gaan repeteren, dan keek hij vluchtig om zich heen. Waar is mijn klarinet? Riep hij dan naar zijn vrouw. Dan zei zijn vrouw Annie, nou, waar je hem zelf gelaten hebt. Maar ja, dat wist hij nou net niet meer natuurlijk. Echt tijd was er niet meer om te zoeken, want ja, hij moest naar die repetitie. Dus Annie had geduld met hem en die zei dan, nou, hij ligt daar in de kast. Nou, en dan kon hij dus alsnog naar die repetitie gaan. Gaf ook wel aan dat hij weinig oefende overigens. Maar... ja. Maar als je zo zoekt, dan zoek je dus niet echt. En dan, ja, dan hoop je dat je het vindt. Maar ja, de kans daarop is dan wel klein natuurlijk. Want zoeken kost tijd. En tijd heb je eigenlijk niet, hè? Je hebt het al te druk. Als je niet uitkijkt. En als je dus er geen tijd in steekt, dan vind je niks. En je moet dus ook volharden bij tegenslag. Je moet doorgaan om het te vinden. Om de Heer te vinden soms. Want je moet daar tijd voor maken. En sommige mensen, die hebben... Ja, dat is natuurlijk niet mooi, maar... Die worden bij het minste of geringste afgeleid. Ze willen zich terugtrekken om de Heer te zoeken, zal ik maar zeggen, en... Er is iets en ze zijn alweer afgeleid, het is alweer klaar. En dat is altijd werk van boze geesten. Die altijd wel wat in petto hebben om jou van jouw relatie met je Heer af te halen. Als je zo zoekt, dan vind je niks. Of weinig. En dan is de verwerping, daar is de kippen bij om te zeggen, zie je wel... Het wordt niks om jou dan vervolgens in dat klimaat van verwerping te trekken met de gedachte, maar het wordt niks. Nou, ga met die gedachte maar niet mee als ze langskomen. Want als je daarin meegaat, dan wordt het ook niks. Doe dat dus maar niet. Jezus zegt ook iets over zoeken. Of opnieuw iets over zoeken. In Matthäus 6, vers 33, NBG, zegt Jezus, maar zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid, en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Die zin kan je niet loslezen van wat daarvoor staat. Daarom lees ik nu de versen 31 tot 33 uit de NBG, en daar staat... Maak u dan niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken van de heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet dat gij dit alles behoeft. Maar zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. De NBV vertaalt het aldus. Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken? Waar heb je trek in? Waarmee zullen we ons kleden? Want dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Jezus wil in dit tekstgedeelte iets duidelijk maken over twee werelden. In de versen 31 en 32 gaat het over de denkwereld, de leefwereld van de heidenen. En die leefwereld van die heidenen is op aards zichtbare dingen gericht. In vers 33 gaat het over de denkwereld van God en Jezus. En die is op Gods hemelse dingen gericht. De wereld van de heidenen en de wereld van God en Jezus liggen mijlen ver uit elkaar. Dat is de een daar en de ander daar. Dat raakt elkaar niet. Maar in je denken kunnen die twee werelden nog wel eens een beetje door elkaar heen lopen. En ook in de vertalingen van de versen 31 tot en met 33 zie je dat die twee totaal verschillende denkwerelden soms toch door elkaar gehaald worden. Of in ieder geval zo geïnterpreteerd worden dat het in het denken van mensen door elkaar gaat lopen. En zo wordt de indruk gewekt dat als je Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid zoekt, alle andere aardse natuurlijke dingen die in vers 32 genoemd worden, jou geschonken zullen worden. En dan denk ik even aan de zangnis van Alex vorige week. Want zouden al die natuurlijke aardse dingen dan de bonus zijn? Wat je er zo bij krijgt? Als je daarvan uitgaat, dan komt jouw bidden al snel weer op die aardse dingen terecht. Waar God en Jezus dan in zullen voorzien. Nou, en je zou voor jezelf eens na kunnen gaan, waar bid je nou zo voor door de dag heen? Nou, dat kan soms verrassend zijn. En de Heer gunt jou die aardse zaken als kleding, eten, drinken en al die andere dingen. Nou, hij gunt het je als geen ander hoor. Maar hij gunt je bovenal Gods hemelse dingen. Die van eeuwigheidswaarde zijn. Die nooit verloren gaan. En dat in tegenstelling tot kleding, eten, drinken, etc., die slechts in een tijdelijke behoefte voorzien. En het zijn boze geesten die je op die tijdelijke aardse dingen richten, waar God dan in zal voorzien. En als je in die gedachten meegaat, begin je met het zoeken naar Gods koninkrijk, zijn gerechtigheid, om na kortere of langere tijd bij God toch een soort verlanglijstje in te dienen. Met veelal op jezelf gerichte, aardse, natuurlijke wensen. Alsof God een soort Sinterklaas is. Dan zoek je niet met je hele hart naar Gods koninkrijk, maar dan ben je gericht op jezelf en het vervuld worden van jouw wensen. En dan zeg ik maar dit, Jezus heeft jou zijn leven toch niet gegeven voor jouw aardse welzijn, voor jouw aardse genoegens. Misschien betrap je er nog wel eens op dat je zoeken in je hart dus toch nog deels op die aardse dingen gericht is. En dat is altijd een werk van boze geesten. Dus dat hoort niet bij je, maar dat zijn werkingen vanuit de duisternis die jou weer naar die aardse dingen trekken. Met een wat voor verhaal erachter dan ook. Krijg dat maar in de gaten en bedenk erbij dat niet alleen de Heer, maar ook de boze jouw gebeden om aardse zaken hoort. En als overste van deze aartsgerichte wereld wil hij die gebeden best verhoren. Als hij jou daarmee van je hemelse roeping afkrijgt. Ik heb daar voorbeelden van gezien. En in de Bijbel staat ook een voorbeeld waarbij de duivel dat probeert. De duivel belooft Jezus zelfs alle koninkrijken van de aarde te geven, als hij hem aanbidt en daarmee zijn hemelse roeping laat varen. Je leest het in Lucas 4, de versen 7 en 8. Jezus trapte niet in. Doe dat dus ook maar niet. Want als je erin trapt, kun je gefrustreerd raken als het in jouw ogen beloofde, de vervulling van eigen wensen en verlangens, uitblijft. En voor je het weet, gaat dan de tekst uit Haggai 1, vers 9, de NBG, voor jou in vervulling. Want daar staat: gij hebt op veel gerekend, maar zie, het liep op weinig uit. En als je verder leest, dan zie je waarom het op weinig uitliep. Omdat je hart eigenlijk helemaal op de vervulling van je aardse behoeften was gericht. Lees Haggai 1 dat maar eens even door, dan kom je dat tegen. Het volk is op de aardse dingen gericht en dient God niet. En ja, dan rekenen ze op veel. En dan loopt het op weinig uit. En dat kan je zelf ook overkomen. Ik ga even terug naar de versen 32 en 33 uit Matthäus 6. En dan lees ik ze uit de Statenvertaling, omdat die vertaling heel nauw overeenkomt met de Griekse grondtekst. Even kijken of die komt. Ja. Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. De woorden al deze dingen in vers 32 hebben betrekking op de woorden eten en drinken en kleden uit vers 31. Op die aardse zaken dus. En naar al die dingen zoeken de heidenen. Dat is hun leef- en denkwereld. En daar draait het leven voor hen om. En dan zegt Jezus erachteraan: uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Nou mensen, dat is nog eens makkelijk. Als je vers 32 goed leest, kun je concluderen dat je God en Jezus ook helemaal niet om al die dingen, eten, drinken, kleding, hoeft te vragen. God en Jezus kennen jouw aardse behoeften al. Mag je daar dan niet om vragen? Ja hoor, tuurlijk. Maar zoals ik al gezegd heb, ze weten het al. Dus waarom zou je het nog doen? Oh, wacht even, dan moet ik even terug. Jezus in vers 33. Die staat er niet op, denk ik. Nee, die staat er niet op. Dan doen we het zonder. In vers 33 vervolgt Jezus zijn betoog met: maar zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Jezus begint in vers 33 met het woord maar. En dat woord maar duidt dat er nu iets komt dat in tegenstelling staat met wat de Heer in de versen 31 en 32 heeft gezegd. Hij zegt: doe eigenlijk nou niet als de heidenen. Richt je hart maar niet op die aardse zaken, hoe nodig je die ook denkt te hebben. Want als je dat doet, kom je in de denk- en leefwereld van de heidenen terecht. Doe dat dus niet. Jezus zegt: als je in mij gelooft, gelooft dat ik voor jouw zonde ben gestorven, richt jouw zoeken dan eerst op het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen je toegeworpen worden. En wat zijn dan al die dingen? Dat is het koninkrijk Gods, zijn gerechtigheid en alles wat daarbij hoort. Alles wat Jezus zegt en doet, heeft te maken met Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. In Johannes 18, vers 36 lees je dat Jezus tegen Pilatus zegt: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Over al die wereldse zaken gaat Jezus niet. Hij is koning en hoge priester in Gods koninkrijk. Dus Jezus bedoelt in vers 33 uiteraard de dingen van het koninkrijk van zijn vader. Van Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. Je kunt vers 33 ook zo lezen: maar zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan zullen zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid en alles wat daarbij hoort je toegeworpen worden. Als je dat persoonlijk maakt, lees je het zo. Kijk of hij er nu. Ja, hij staat er nu. Als ik eerst uw koninkrijk en uw gerechtigheid zoek, zal uw koninkrijk en uw gerechtigheid en alles wat daarbij hoort mij toegeworpen worden, geschonken worden, aan jou gegeven worden. Waarom? Omdat het voor jou bestemd is. Het is de bedoeling dat jij daarin gaat leven en daarvan uit gaat leven. En jij, net als Jezus, alle gerechtigheid van God gaat vervullen in je leven. Dan voorziet de Heer ruimschoots in eten, drinken en kleding. Maar dan hemels. Ik lees je Psalm 78, de versen 24 en 25 NBV. NBV 21. Hij schonk hun het koren van de hemel. Zij aten het brood van de engelen. Hij stuurde voedsel dat hen verzadigde. Koren van de hemel, woorden van de Heer, die je in je hart kunt overdenken en waar je in je leven mee aan de slag kunt gaan, waardoor je steeds meer werkelijk gaat leven. Woorden van engelen, die je, net als het manna in de woestijn, zo kunt opeten, die je ter plekke versterken. Jezus zegt in Johannes 6, vers 51 over zichzelf: ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. Even verderop, in datzelfde hoofdstuk, in vers 58, zegt hij: dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten. Zij zijn gestorven, maar wie dit brood eet, zal eeuwig leven. Dus zoek maar naar dat brood. Woorden van je Heer, woorden van eeuwig leven voor jou. Opdat dat eeuwige leven zich in jou en mij in de gemeente verder ontwikkelt. De Heer geeft jou levend water om te drinken. Hij is voor jou de bron van levend water. En als je daarvan drinkt, word je ook zelf een bron van levend water. Zodat de stromen van levend water uit je binnenste, uit je hart, naar de ander kunnen stromen. De Heer geeft je ook kleding. Witte kleding. Je leest dit onder meer in Openbaring 3, vers 5. Waar staat: wie overwint, zal zich ook in het wit kleden. In Openbaring 19, vers 8, staat over de gemeente: zij mag zich kleden in zuiver stralend linnen. Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. En wie zijn die heiligen? Dat zijn wij. Ja? Al het rechtvaardige en goede wat je doet, daarmee komt jouw kleed het kleed van de gemeente tot stand. Als je naar Genesis kijkt, het scheppingsverhaal, dan lees je dat Adam en Eva na de zondeval ontdekken dat ze naakt zijn. Ze hebben niks. Dat staat er in feite. Maar wat was nou de bedoeling? Dat ze die witte klederen zouden krijgen. Alleen, daar heeft de duivel een stokje voor gestoken. Maar nu zitten wij in een fase van Gods plan waarin dat alsnog gestalte krijgt. In Psalm 96, vers 6 lees je: majesteit en luister zijn voor zijn aangezicht, macht en heerlijkheid in zijn heiligdom. Ook dat is iets waar je deel aan krijgt, aan die majesteit en luister. En die macht, die mag je hanteren in je strijd tegen boze machten die jou het leven willen ontnemen. Luister duidt op herstel. Herstel in je leven van wat nog ontluisterd, beschadigd is. Wat van Gods oorspronkelijke bedoeling vervreemd is geraakt. Sterkte, zijn sterkte in jouw leven, zodat je bestand bent tegen aanvallen van de boze en op den duur niet stuk te krijgen bent. Glorie duidt op een overwinningsleven. Wat je ook vindt als je zoekt, zijn woorden van de Heer waarmee de Heer jou bemoedigt. Woorden om met wijsheid te spreken. Vergeving voor jezelf, voor de ander. Geduld, liefde, barmhartigheid voor jezelf en voor de ander. Zicht in de geestelijke wereld. Je krijgt ruimte voor jezelf om in te leven. Weg uit het benauwde. Wat je allemaal ontvangt van de Heer, ja, je kan er een lijst van maken, maar die wordt oneindig lang, denk ik. Het zijn allemaal heerlijke hemelse dingen waar je in mag leven, steeds meer in mag gaan leven. Jezus zegt: zoekt en je zult vinden. Die belofte staat nog steeds, ook voor jou. Ga het dus maar doen. Hou je handen maar op om al het goede van de Heer voor jouw leven te ontvangen. Nou, dat is klaar, zou je zeggen. Ja, dat is de belofte. Maar je merkt wel dat het niet altijd zo makkelijk van een leien dakje gaat. Je hebt nog te maken met het feit dat je nog onvolkomen bent. Je horen en zien naar hemelse dingen is nog beperkt. Je moet daar gewoon nog meer ervaring mee op gaan doen. Maar wees gerust. Aldoende leert men. Leer jij, leer ik. Je hebt nog te maken met beschadigingen. Dingen uit je opvoeding. Ik zei al, als kind hoor ik al, jij kunt niet zoeken. Nou, jij kunt dit niet, jij bent dom. Dat kunnen allemaal stempels zijn die in je leven gezet zijn. Nou, en daar mag je langzamerhand van loskomen. En soms heb je dat je aan het zoeken bent. Je bent met de Heer. En dan komt er plotseling, hops, iets tussen. Een voorbeeldje hoe dat in het natuurlijke kan zijn. Als klein ventje stond ik bij de slager. Ik was aan de beurt. Ik mocht zeggen wat ik wilde bestellen. En een buurvrouw die dook schuin achter mij vandaan. Ons levenworst. En daar stond ik. Want die slager had mij amper gezien, maar die buurvrouw die, woop, die, nou, zo willen boze geesten ook wel eens zich ertussen persen. Hup, met iets, met een vervelend telefoontje, of je hoort iets, je krijgt iets te horen wat je niet fijn vindt. Of er zijn ernstige dingen aan de hand. En zo probeert hij zich er soms op wat voor allerlei manieren tussen te wringen. Maar die dingen gebeuren nou eenmaal en laat je er maar niet door van de wijs brengen. Ga maar gewoon door met het zoeken naar Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. En al die mooie dingen die erbij horen. En dat niet omdat het moet, omdat de Heer zegt, nee, dat mag vanuit je liefde tot de Heer, met een dankbaar hart. Want alleen zo krijg je steeds meer deel aan de heerlijke dingen van Gods koninkrijk. En als jij zoekt, vind je ze. Laat je dus niet ontmoedigen, maar bemoedigen. Blijf zoeken. Dan zul je vinden. En geniet intussen van al het goede dat de Heer jou al gegeven heeft. En het perspectief op die dingen van wat hij nog gaat geven. Amen.